Welkom bij Radio Maria.
We gaan verder met het verhaal over het leven van Herman Wijns. Het leven dat stilaan naar zijn einde gaat. Vader vraagt dus aan de koster hoe het komt dat Herman altijd de eerste mis moet dienen, niet tegenstaande dat er toch andere misdienaars zijn. Hij krijgt van de koster dit antwoord. Meneer Wijns, op het bord in de sacristie staan de namen naast het uur dat de jongens de mis moeten dienen. En deze namen worden iedere dag opgeschoven. Maar Herman verplaatst altijd zijn naam naast de eerste mis. Hij helpt mij ook alles gereed te leggen voor de dienst. Het is een vreugde voor mij zo'n lieve, welwillende hulp te hebben. Herman heeft zijn vader op de hoogte gebracht dat hij bij het naar huis komen soms gehinderd wordt door een grote jongen. Vader schenkt er niet veel aandacht aan. Hij denkt dat het hier om plagerij gaat. Wel, Herman, je kunt je toch wel verdedigen, zeker? Oh ja, vaker. Enkele tijd na Hermans dood komt een jonge man naar het huis van meneer Wijns en vraagt meneer alleen te spreken. De jongen barst in tranen uit en zegt dat hij de schuld heeft aan de dood van Herman. Hoezo? Vraagt meneer Wijns. Verteerd van pijn vertelt hij dat hij Herman meermaals achterna liep, maar niet met zuivere bedoelingen. Herman ontweek hem. Dan riep hij smerige woorden tot Herman op zekere dag antwoordde: Je hebt een lage ziel. Toen is hij nog feller uitgevlogen. Zeer ernstig en met nadruk verzekerde Herman hem: Het zal niet gemakkelijk zijn u te bekeren, maar als ik het hier niet kan, zal ik het doen als ik in de hemel ben. Op mysterieuze wijze moet Herman zijn nakende dood aangevoeld hebben. Soms insinueert hij op zijn dood, meestal lachend, maar soms ook zeer ernstig. Eens komt moeder in de eetplaats en ziet Herman drukdoende. Hij heeft al de stoelen rond de tafel geplaatst en is ze aan het tellen. Moeder vraagt: Herman, wat gebeurt hier? Hij vlijt zijn hoofdje tegen de leuning van een stoel en vraagt: Moeke, zou er veel volk komen op mijn plechtige communie? Dat zal afhangen van het eten dat we zullen hebben. Je weet dat alles gerantsoeneerd is. Moeke, zegt hij dromend, zeg aan de mensen die komen dat ze geen geschenk meebrengen. Wel bloemen. Zijn plechtige communie heeft hij niet gedaan. Maar op zijn begrafenis waren veel bloemen. Eens ging hij languit op het tapijt liggen langs de tafel. Moeder komt toevallig binnen. Wel, Herman, wat zijn dat nu voor toeren die je uithaalt? Lachend antwoordt hij. Ja, die mannen zullen voor mij nog een grote kist moeten maken. Het geeft moeder koude rillingen en ze vertelt het aan vader. Hij lacht haar bezorgdheid weg. Dat is kinderfantasie. Doch na Hermans dood hebben de ouders er veel over nagedacht. Op een morgen komt Herman thuis van de mis. Moeke, ik heb vandaag eens aardig te communie geweest. Ik heb met onze lieve Heer een babbeltje gemaakt. Juist lekker met ons vaken. Hij slaat zijn missaal open en toont aan moeder enkele gebeden. als ik nu deze gebeden zeg en jij gaat mee naar de mis, Herman, dat is zeer mooi, maar ik heb er geen tijd voor. Moeder draait zich om en wil voortgaan. Herman houdt haar tegen. Moeke, als ik en Vaken in de hemel zullen zijn, en jij dan? Het wordt moeder nu te bar. Herman, je moet me met rust laten. Maar hij zou het zo graag willen uitleggen, de vreugde aan God toe te behoren en de smart van hem verwijderd te zijn. En hij zegt weemoedig, Moeke, nu je geen tijd hebt, nu heb je geen tijd. Maar als Herman dood zal zijn, dan zal je wel tijd hebben. Deze woorden zijn zo pijnlijk voor mevrouw Wijns dat ze tracht het van zich af te schudden. Helaas, ze worden droeve werkelijkheid. Dit gesprek greep plaats 2 dagen voor zijn dood. Het is zaterdag 24 mei 1941, het feest van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen, door Herman zeer vereerd, zoals door de heilige Don Bosco. Deze dag begint voor Herman wondermooi, maar eindigt in grote beproevingen. Enkele dagen terug heeft hij Maria, onze hemelmoeder, bezongen in een opstel. Hij schrijft zo aandoenlijk over Onze Lieve Vrouw. Ik lees. De meimaand. Meimaand, uitroepteken. De Mariamaand. De bloemenmaand, uitroepteken. Hoe heerlijk is de natuur, uitroepteken. Voor dag en dauw zijn de vogeltjes aan het zingen. Deze maand is de schoonste van het jaar. De zon schijnt helder. Vele mensen gaan bedevaarten doen naar plaatsen waar Onze Lieve Vrouw verschenen is. Als je gaat wandelen, meestal in Antwerpen, ziet je bijna op iedere hoek van de straten een beeld van Maria met een klein lichtje ervoor. Ook in de bossen ziet je zo'n beeldjes. In een boom ziet je een kleine nis met een beeldje van Maria erin. Onder sommige beeldjes staat een plankje en er staat op Ave Maria. Op andere, ieder die hier voorbij gaat, zij te paard of te voet, zeg eerbiedig Maria, wees gegroet. Ook op andere plaatsen ziet je zo'n beeldjes. Dus je ziet dat Maria in België goed gevierd wordt. In vele gezinnen bidt men elke avond het rozenhoedje. Doe dat nu bijzonder in deze tijden. Bid goed dat Onze Lieve Vrouwke en ze zal ons de vrede geven. Zij zal het dan aan onze lieve Heer vragen en onze goddelijke zaligmaker zal het niet kunnen weigeren als ze maar goed en godvruchtig bidden. Een streep eronder, Wijns Herman. Wat een vurige trouwe liefde tot Maria. Die morgen 24 mei is onderpastoor Pijpers reeds in de sacristie wanneer Herman binnenkomt. Hij haalt uit zijn portefeuille een foto en toont ze aan de pater. Hebt u mijn foto voor mijn diploma van Eucharistische kruistochter al gezien? Vraagt hij fier. Oh, die is goed gelukt. De onderpastoor kijkt Herman aan en ondergaat de charme van het kind en vraagt: Herman, is het waar? Word je priester? Ja, meneer donderpastoor, en anders niets. Gans Hermans gezichtje straalt vreugde uit. Wanneer ze beiden in de kerk komen, kijkt Herman naar de beeltenis van Maria boven het altaar en glimlacht haar toe, niet bewust dat dit zijn laatste mis wordt. Heel zijn hartje is vervuld van Maria, hulp der christenen, die hem iedere dag dichter bij Jezus brengt. In verrukking door de mooie tekst van deze mis bidt hij in vertrouwen: Heer, maak dat wij onder zulke bescherming in onze levensstrijd, ook in het uur van onze dood, de overwinning zouden behalen over het kwade en de duivel. Thuisgekomen vertelt hij hoe mooi de mis was ter ere van onze lieve vrouw. Wanneer hij klaar staat om naar school te vertrekken, zegt moeder: Herman, deze avond zal je alleen zijn. Vaken heeft een vergadering en ik ga met tante naar de cinema, naar de Astoria. Wanneer hij 's middags thuis komt, zegt hij tegen moeder: Moeke, mag ik je iets vragen? Ja, Herman, je mag me alles vragen. Zul je niet kwaad worden? Waarom zou ik kwaad worden, jongen? Moeke, ga niet naar die film kijken, hij is slecht. Mevrouw Wijns neemt het niet ernstig op. Wat kan jou dat schelen? Moeke, je moet er niet naartoe gaan. Moeder wordt kwaad. Luister, Herman, ik heb van jou geen les te krijgen. Hij denkt na en zegt: Moeke, als jij naar die film gaat kijken, kom ik nooit meer in mijn kerk. Deze woorden uit de mond van het kind, waarvan het ideaal het priesterschap is, wegen zwaar als een voorspelling. Dit is een boodschap tot de wereld, een SOS. Praktisch onvoelbaar, maar met welke zekerheid wordt door film en tv het vergif van leugen, ontucht en zedenbederf aan de mensen gebracht, waaraan de jeugd, maar ook de ouderen, niet ontsnappen. Thank you. Als Herman van school thuiskomt, heeft hij de gewoonte met zijn vingertjes herhaaldelijk op de brievenbus te kloppen en met zijn ander handje aan de bel te trekken tot vader open doet. Nu komt hij die dag na 4 uur van school en belt kort aan. Vader doet open en kijkt verbaasd. Het is toch Herman? Iets speciaals? Vader vertelt ons. Herman staat voor mij lijkbleek onder spanning. De knopen van zijn mantel zijn los en hij houdt de kraag voor zijn mond. Onder zijn jas houdt hij iets verborgen. Ik zie er aardappelschillen en klusjes stro onderuit komen. Zijn broek en schoenen zijn beslijkt. Er is de vuile geur van puttekeswater. Hij, die anders steeds zo vriendelijk en opgewekt goedendag zou zeggen, komt nu ineens binnen en laat mij staan. Hij loopt me voorbij, door de gang recht naar de keuken. Ik ga hem natuurlijk achterna om te zien wat dat nu weer betekent. Ik blijf achter het glas van de tussendeur staan, zodat ik kan zien wat er gebeurt. Hij zet zich aan de gootsteen voor de kraan en haalt van onder zijn jas een groot kruis boven, gans besmeurd met slijk. Hij spoelt het onmiddellijk af, smeert het vol zeep en begint het te reinigen onder het schuim. Het was een kartonnen kruis met fluweel bezet. Hij kon het moeilijk in zijn te kleine handen houden. Het was glibberig en het werd zenuwachtig. Ik hoor hem daar in zijn verontwaardiging een woord gebruiken dat ik van hem niet gewoon was. Die smeerlappen. Hij kon het werkelijk niet verkroppen dat er mensen waren die zo oneerbiedig handelden tegenover het kruis van Jezus. Ik liet hem stilletjes doen. Nu had ook hij nog het probleem van zijn beslijkte kleren en ook de vloer van de gang en de keuken die vuil waren. Hij haalt een dweil en reinigt de vloer. Voor de kleren was het een groter probleem. Met een vod tracht hij zo goed mogelijk het vuil weg te krijgen. Nu moet hij binnenkomen in de eetkamer. Hij komt voor mij staan, maar ik wil hem laten aanvoelen dat ik mistevreden ben, omdat hij zo onbeleefd was binnengekomen en een zo lelijk woord had uitgesproken. Ik voelde toen de toestand en zijn gedrag niet aan zoals ik het nu inzie en vertel. Ik dacht aan weer een of andere inval en begreep niet de ernst waarmee Herman werd gedreven. Met het kruis in zijn hand zegt hij vaker, zie je, zie je? Ik speelde voort de verontwaardiging. Ja, dat is wat schoon. Dat zijn van die mannen die bij de broeders op school zijn. Die zeggen geen goede dag, besmeuren hun kleren en zeggen lelijke woorden. Maar vaker, zie dan toch, zegt Herman met nadruk. Voor hem was het ernst. Dan moest ik me wel omkeren en zeggen, wat is dat? Ja, vader, ik heb wat meegemaakt. Ik kom van school langs de Bredabaan en daar zie ik in een vuilnisbak een kruisbeeld. Er stak nog een arm van onze lieve Heer van onder de vuilnis uit. Ik durf dat zomaar niet pakken. Ik ben er voorbij gegaan. Maar dan kon ik toch niet verder en ben teruggekeerd. Zo tot 3 maal toe. Toen ik onze lieve Heer hoorde roepen, maar Herman toch, toen kon ik niet meer. Ik heb het kruis gepakt en ben naar huis gelopen. Ik zeg hem, ja, manneke, je bent weer zenuwachtig, hè? De mensen hebben dat niet slecht bedoeld. Ze zullen een ander kruisbeeld gekocht hebben, omdat dit te versleten was. Maar dan mag dat toch niet zo in de vuilbak geworpen worden. Ja, dat is zo. Kom, Herman, we zullen het verbranden zoals men het met gewijde voorwerpen doet. Juist, opdat ze niet onteerd zouden worden nadien. Dan kwam hij naar me toe en met zijn zeer vertrouwd gebaar, mijn wangen omvattend en me recht in de ogen kijkend, zegt hij, vaker, Mag ik het op mijn kamer hangen?
Och, manneke, daar hangt al een kruis. Waarom nu nog dit oud en versleten kruis daarbij?
Maar onmiddellijk antwoordt Herman: Vake, mag ik het op mijn kamer hangen uit eerherstel?
Dat verraste me. Daaraan had ik helemaal niet gedacht.
Dat is wat anders. Dat mag, als je dat wilt.
Gezwind en opgewekt is Herman naar boven gelopen. Hij klopt de nagel in de muur en hangt het kruis boven het kruisje dat er reeds hing. Opgelucht en blij komt Herman naar beneden. Geen 2 uur later verongelukt hij. Het werd een onbewust afscheid van zijn kamer en van zijn leven.
Hij wast zich en trekt zijn zondagskostuumpje aan. Daarna moet hij mee met moeder naar de slager. Maar juist bij die slager gaat hij niet graag, omdat deze mens nogal grof is in zijn woorden en vloekt als een ketter. Moeke, je weet dat ik niet graag naar die beenhouwer ga. Kom, Herman, het is maar in en uit. Jij brengt het vlees naar huis en je gaat dan naar het lof, terwijl ik naar oom ga. Bij het binnenkomen van de slagerij vragen de 2 zoontjes aan Herman of hij de kuikentjes wil zien. Herman volgt blij de jongens, zo moet hij niet al die schietgebeden zeggen voor al die vloeken. Terwijl ze de kuikentjes aan het bewonderen zijn, hoort Herman zijn naam roepen. Het is zijn vriendje Willy, die naast de slager woont. Herman springt op het kippenhokje om zijn vriendje te zien. Hoe laat dien je de mis morgen? Vraagt Willy.
Zoals altijd, de eerste mis, zegt Herman.
De kinderen van de slager willen pret maken en trachten Herman van het hokje te duwen. Herman, die nog wat zeggen wil aan zijn vriendje, verweert zich. Ze nemen een kapotte bal, vullen die met gootwater en spuiten ermee naar Herman. Hij roept: pas op, ik heb mijn zondagse kleren aan. Maar zijn roepen verdubbelt hun plezier en actie. Herman springt van links naar rechts tot hij achteruit wijkt en van het hokje valt. Zijn linkerbeen komt terecht in het vensterglas.
Hij slaakt een kreet en houdt zijn knie vast. De jongens helpen hem recht en ondersteunen hem tot aan de keuken. Het glas heeft pees en slagader van de knie doorgesneden. Het bloed gulpt uit de wonden. Door de schreeuw is moeder komen aanlopen en radeloos neemt ze haar kind in haar armen en snelt ermee naar de dokter. Bij al dat bloedverlies voelt Herman zich verzwakken. Voor moeder is het een zware last een jongen van 10 jaar zo ver te moeten dragen en daarbij nog de pijn haar kind zo te zien lijden. Ter hoogte van zijn kerk heft hij zijn hoofdje op en zegt weemoedig: O, mijn kerk, nooit zal ik er nog in komen. Hoewel het op straat zeer druk is, denkt niemand deze ontredderde moeder te helpen. Aan de bioscoop Astoria staat een hele rij volk aan te schuiven. Zal er nu niemand deze moeder te hulp schellen? Een Duits officier baant zich een weg door de stroom van mensen tot bij moeder Wijns. Uit de zoom van zijn mantel trekt hij een knevelverband, waarmee hij het been van Herman afbindt. Hij wenkt een voorbijrijdende fietser en vraagt hem het kind op zijn fiets te plaatsen en bij de dokter te brengen. De man doet het gewillig. Jammer genoeg is de dokter afwezig en de eerste zorgen worden gegeven door zijn vrouw. Ontroerd door de moed en de vriendelijkheid van Hermanneke, kan ze niet weerstaan het kind te omhelzen. Wanneer de dokter thuiskomt en hij de zwachtels wegneemt, kijkt hij zeer bezorgd en verklaart dat Herman zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis moet. Het beentje moet geopereerd worden. De dokter zelf brengt hen met zijn wagen naar het hospitaal.